Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Het boek Viva la Vida van Felicita Vos gaat over de erbarmelijke omstandigheden waarin honderdduizenden galgo's en podenco's leven in Spanje. Deze Spaanse windhonden, die ooit in hoog aanzien stonden bij de adel, worden behandeld als wegwerpproducten door de jagers. Het boek vertelt hun verhalen en is bedoeld om een stem te geven aan de mishandelde en verwaarloosde dieren. Viva la vida is een Spaanse uitdrukking die leven het leven betekent. Werd populair door het gelijknamige nummer van Coldplay. Dat is geïnspireerd door een schilderij van kunstenares Frida Kahlo. Kahlo schreef de zin op een van haar laatste schilderijen, een stilleven van watermeloenen, als een krachtige uiting van hoop en levenslust, ondanks haar fysieke pijn. Nou, als het goed is, heb ik aan de telefoon Felicita Vos. Wat ontzettend fijn dat jij met mij wil praten. En ja, maar met de deur in huis te vallen. Jij koos Viva la Vida voor jouw boek.
Ja, dat klopt. Het is zo mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk is de lijn van Frida Kahlo naar Coldplay naar mij gelopen. Want het is ook mijn route geweest. En ik vind het juist zo, veel fysieke pijn, eenzaamheid en tegenslagen. Dat tekende het leven van Frida Kahlo. Mm-hmm. Maar ook haar enorme veerkracht, levenslust en passie. En dat vind ik ook zo van toepassing op mijn boek.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ik kan wel aan het aanhalen blijven. Ik doe nog even een klein stukje, want dat is denk ik wel een mooie intro. Vroeger was het doden van een galgo bij de wet verboden. Het stond gelijk aan moord op een mens. De aristocratie, moeilijk woord, adoreerde deze honden, die een luxe onderkomen kregen en zelfs bij hun een bed op mocht slapen. Ze waren zo geliefd onder de elite dat ze als betaalmiddel geaccepteerd werden. En wanneer een geliefde hond overleed, werd er gerouwd en kreeg de hond een graf in de tuin. Tijdens begrafenisplechtigheid werden verhalen verteld over hun goede daden. Juist deze liefde en innige vriendschap wordt galgo's en podenco's door de Spaanse jagers, die zich vandaag de dag onder de gehele bevolking bevinden, onthouden. Vandaag de dag wordt hun dood niet meer veroordeeld.
Klopt.
Ja, nou mag jij.
Ja, nou ja, waar zal ik beginnen? Het staat inderdaad zo haaks op elkaar. Weet je, de honden die eerst geëerd werden en zo geliefd waren. En nu zijn het eigenlijk gewoon gebruiksvoorwerpen die als een wegwerp aansteken, weggegooid worden. Op het moment dat zij in de ogen van een jager niet meer voldoen aan datgene waar ze volgens hun voor bestemd zijn. Deze honden worden ook niet als huishonden gezien. Ze zijn instrumenten die dienen voor de jacht. En meestal zijn ze, na 2 of 3 jaar, dan moeten ze allemaal heel goed zijn, zijn ze, tussen aanhalingstekens, ik zeg het maar even heel cru, hè, opgebruikt, dienen ze niet meer en dan worden ze echt op gruwelijke wijze vermoord, achtergelaten. Ja, weet je, ik bedoel, met accu's hier overgoten, levend verbrand, opgehangen. Nou, ga zo maar door. En tijdens hun leven worden ze ook al niet onder al te beste omstandigheden gehouden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Hè. Er zijn ook jagers die hun honden wel op een veel humanere manier houden. Mm-hmm. Maar heel vaak zitten ze ook gewoon in de betonnen bunkers waar nauwelijks daglicht binnenkomt aan een hele korte ketting van 20 tot 40 centimeter. Ze moeten hun eigen urine drinken, krijgen af en toe een stukje brood toegeworpen, staan daar tussen de kadavers van de honden die voor hun niet gered hebben. Ja, het is echt zo gruwelijk voor woorden. En deze honden worden dus niet door de Spaanse dierenwelzijnswet beschermd. Ze worden ook niet als huishonden gezien, als jachtinstrumenten.
Tussen wal en schip heet dat letterlijk, hè?
Tussen wal en schip. Ja, het zijn de vogelvrije, denk ik eigenlijk. Ja. Het zijn echt vogelvrije en niemand bekommert zich om hun lot onder de jagers dan. Hè. Er zijn natuurlijk wel steeds meer mensen die zich juist heel erg om hun lot bekommeren. Die zich inzetten om hun situatie te verbeteren. Ook binnen de Europese Unie is daar al heel veel, wordt daar ook heel veel aan gedaan. Maar ja, Spanje is, die heeft zijn eigen autonome regio's, zijn eigen wetgeving, zijn eigen dierenwelzijnswet. En ja, daar vallen deze honden dus buiten.
Ja, ik heb het begrepen. Even voor de luisteraar. Felicita Vos is auteur van Blauwe Haren, Zwarte Ogen, Duivelsklauw, Spaans Bloed, Ravage en Tussen Zwarte Vlinders. Dat zijn romans. En jij hebt nu gekozen om een boek te schrijven voor en over de podenco's en galgo's.
Ja.
Wat is het moment waarop jij besloten hebt om dat te doen?
Nou, eigenlijk, ik had zelf wippers. En ik op een gegeven moment, toen overleed een van mijn wippers. En die, ja, degene die achterbleef, ging daar echt aan onderdoor. Dus ik moest snel, zeg maar, iets doen om haar leven te redden. En ik kon nergens een wippert adopteren, opnemen. Er waren gewoon geen wippers op dat moment beschikbaar. Dus ben ik verder gaan zoeken. En vrienden van mij hadden toen al galgo's. En ik kwam zodoende bij een galgo uit. En ja, weet je, dan ga je in hun geschiedenis verdiepen. En in hun achtergronden. En wat je dan tegenkomt, is zo onvoorstelbaar. Ja, ik kan gewoon niet wegkijken. Ik moet dan gewoon iets doen. En ik kan dus emotioneel niet aan om in een shelter te gaan werken. En je ziet er ook mooie dingen, maar je ziet er ook veel leed. En dat trek ik gewoon emotioneel niet. Maar ik ben schrijfster. Dus ik kan deze honden een stem geven. En ik heb deze honden hun verhaal laten vertellen. Wat niet alleen een horrorverhaal is, maar ook een heel liefdevol verhaal. Hè, van degene die de sprong naar geluk hebben gemaakt. En doordat ik hun verhaal laat vertellen, vertellen zij ook het verhaal van alle galgo's en podenco's die nog in Spanje zijn. En ik wil zo graag bewustzijn creëren over hun situatie. Want dat er iets moet veranderen voor deze honden, ja, dat is wel duidelijk, lijkt mij. En ja, ik probeer daaraan op deze manier mijn bijdrage te leveren.
Ja, dat doe je echt prachtig. Toen ik de conclusie moest trekken nadat ik het gelezen heb, kwam ik op hartverscheurend en ontroerend mooi. En dat is, ja, dat bleef er bij mij hangen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik weet een aantal dingen, ook door dit programma. Maar ik ben toch ook weer verschrikkelijk geschrokken. We gaan niet het komende uur de verschrikkelijkste dingen vertellen, want ik weet niet of dat nou heel erg helpt. Maar jij noemde net een aantal zaken en ik denk dat we het ook niet weg moeten stoppen.
Nee.
Ja, dat valt dus bij mij onder hartverscheurend. Ja, en als ik dan de adoptieverhalen lees en ik heb zelf ook een boek geschreven waarin een podenco zit en twee galgo's. En ik heb de zachtheid van die honden gevoeld tijdens het interview. Het zijn zulke zachte dieren. En zo open en zo, er zullen er natuurlijk ook bij zijn die gewoon geknakt zijn, die het niet meer kunnen. Maar nou, dat is wat bleef hangen. En ik krijg er ook weer kippenvel van als ik het zeg. Want dat is letterlijk wat het is. En ja, jouw ondertitel, De Sprong naar Vrijheid, dat is gewoon wat zij verdienen.
Ja, dat vind ik ook. En wat je zegt, weet je, mensen krijgen misschien de indruk dat het allemaal gruwelijke verhalen zijn. Maar dat is niet zo. Het zijn juist hele mooie pareltjes waar de liefde van afspat. Het is zo ontzettend veel liefde voor deze honden bij de adoptanten. En zij vertellen hun het verhaal van hun hond. En dat is echt, ja, dat ontroerde mij ook. En ik ben echt dankbaar dat die mensen hun verhalen met mij wilden delen. Hun huis en hun hart hebben opengesteld. En waardoor ik dit kon maken.
Ja, prachtig.
En het laat ook vooral de onverwoestbare band zien tussen mens en hun honden, hè?
Ja, we gaan er een paar honden uitlichten. Dat leek mij mooi om te doen. We gaan het ook hebben over de mensen die helpen. Onder andere de shelter waar de complete opbrengst van het boek naartoe gaat. Mm-hmm. Ik heb opgezocht waar zij gevestigd zijn. Daar wil ik ook nog even heel kort wat over zeggen, want dat vind ik ook shocking. Dat is vlakbij Andalusië. En daar komen ontzettend veel toeristen. En ja, die weten eigenlijk amper wat er gebeurt als jij leuk aan je rozeetje op een terrasje zit. Dus nou goed, ik denk dat ook even benoemd moet worden. Mm-hmm. En nou, uiteindelijk gaan we natuurlijk gewoon reclame maken voor je boek. Vertellen waar het besteld kan worden. Eerst nog even, want jij hebt zelf honden. Hoeveel heb je er op dit moment?
Twee. Ik heb twee galgo's. Zijn beide uit Spanje geadopteerd. En komen beide uit een dodingstation. Maar zij zijn vrijgekocht door een shelter, zeg maar, in Andalusië.
Oké, en hoe heten ze?
Neva en Lila.
Nou, ik ga met jou even een klein reisje maken door het boek. Nee, laten we eerst even de fotograaf benoemen. Ik ben zelf ook fotograaf. Misschien wil je haar naam even noemen, want zij heeft wonderschone foto's gemaakt van de honden.
Ja, ze heet Eva Kwierbach. Ze is een Zweedse fotografe en zij heeft zelf ook 5 galgo's geadopteerd. En zet zich ook in voor galgo's en podenco's in nood.
Daarna natuurlijk het voorwoord door Karen Soeters. Zij was ook mijn gast in het programma. Ja, die hoeven we niet verder toe te lichten. Die doet geweldige dingen voor de dieren.
Zo, ja.
Ja, en is natuurlijk hier heel erg bij betrokken. Dus ja, prachtig dat ze dat gedaan heeft. Ja, en dan begint jou, eigenlijk is dat voor het voorwoord, maar dat weet de luisteraar nu nog niet. Het begint met een prachtig gedicht. Jij hebt zelf iets met flamenco dansen, heb ik ergens gelezen. Klopt dat?
Ja, klopt. Ik heb zelf flamenco gedanst en ook in het zuiden van Spanje flamenco dans gestudeerd.
Ja.
Ik ben daar heel veel geweest.
Ja, en
dit heb ik zelf geschreven overigens voor dit boek.
Dat dacht ik al. Dit is dan de laatste dans waarop je op een hele mooie manier een heel verdrietig iets beschrijft. Dit moet de luisteraar gewoon zelf lezen. Maar het heeft mij enorm geraakt. Dus ja, het boek begint dus met een gedicht. Nou, dan een korte geschiedenis van de Go-Go's en Podenco's. Ja, en dan beginnen de interviews. En ja, ik kan eigenlijk niet goed kiezen. Er zijn er een aantal die mij ontzettend raken. Bijvoorbeeld een hond waarvan iemand zegt, Sierra adopteerde mij. Dus het was een beetje omgedraaid. Ode aan Amy. Indy maakt ons zielsgelukkig. Opa Sam, King of the Hill. Ja, ja, wil jij alsjeblieft kiezen om het verhaal van een van de honden te vertellen?
Oh, dat is wel moeilijk hoor, om er één uit te kiezen. Maar wat ik eigenlijk wel mooi vind, is dat Karen Soeters, die heeft een documentaire gemaakt, Broken Spirits, The Galgo's Last Run. Daarin speelt Sierra de hoofdrol. Er staan twee Sierra's in het boek. En de eerste Sierra, die staat eigenlijk gelijk na het voorwoord van Karen. Zij heeft het hondje gered op Valentijnsdag. En Sierra was opgehangen aan een boom, is daar uitgevallen. En heeft haar bij haar poot gebroken en ja, haar rug lag ook in puin. En ze zijn het hondje gaan zoeken en Karen heeft haar gevonden en heeft de lus van haar hals, de touw wat ze nog om haar nek had, waarmee ze opgehangen is, heeft zij doorgesneden. En zij is geadopteerd door Wilma en Bas van der Wel in Nederland. Mm-hmm. En heeft daar echt zo'n fantastisch leven geleid. En eigenlijk, ja, ik vind het zo'n ontroerend verhaal van Sierra. Want zij was zo zachtaardig, zo intens zachtaardig. En ondanks alle beperkingen, want zij werd ook blind. En dat kwam waarschijnlijk doordat haar oogzenuwen door ophanging beschadigd zijn geraakt. Gaf ze zoveel liefde. En dat vind ik ook het bijzondere van deze honden. Want ze hebben, ondanks wat ze allemaal meegemaakt hebben, zoveel veerkracht dat ze het vertrouwen weer durven schenken aan een mens. Hè? En het is ook de mens die hen zo beschadigd heeft. Maar desondanks durven ze hun hart weer te openen. En hun liefde weer te geven aan een mens. En ook kunnen ze weer liefde ontvangen. En dat zie je ook zo mooi in het ontroerende verhaal van Sierra. En ja, ze kwam op een bijzondere manier naar Nederland toe. En Wilma las op een gegeven moment een oproep van Valentina is in Nederland. En ze werd zo geraakt door de blik in de ogen van Sierra. En haar brindelkoppie. En Wilma en haar man, die gaan niet op uiterlijk af. Maar ja, op iets wat hun raakt, weet je. En dat had Sierra, die raakte hun in hun ziel. En ze zijn haar gaan opzoeken in Limburg met hun andere galgo. Amy, die niet zo, door haar verleden niet zo heel makkelijk met alle honden om kon gaan. Maar vanaf het eerste moment was daar een klik. Zijn gaan wandelen en ze hadden een paar dagen geboekt daar in de buurt. Zijn gaan wandelen en de week erop zijn ze haar gaan ophalen. En is ze bij hun thuis gekomen waar ze een fantastisch leven heeft mogen leiden. Helaas is ze een aantal maanden geleden overleden. Ze is 16,5 geworden. Ze heeft een hoge leeftijd bereikt. Ondanks alles, ze had zeg maar een hele hanenkam op haar rug van de botten die uitstaken. En ondanks alles is ze in een fantastisch leven gekomen. En ja, heeft ze tot het einde echt alles mogen doen wat op haar manier ook. Hè? Want ze was wel wat teruggetrokken en koos ervoor om haar leven zeg maar klein te houden. Dat is een prikkelarm te houden, want ze kon heel moeilijk tegen te veel prikkels. Mm-hmm. Maar daarbinnen genoot ze zo intens van haar leven. Dat is prachtig.
De documentaire heet Broken Spirit. Is die nog te bekijken?
Ja, die is te bekijken. Op YouTube kun je vinden. Broken Spirit, The Galgo's Last Run.
Ja, oké. Okay.
En in datzelfde verhaal vind je ook verhaal over Luna. Dat was de eerste Galgo die zij adopteerde. En dat is ook echt een heel bijzonder verhaal. Want het hondje is gevonden, ze was een jaar of 5 oud. Ze zat te huilen op een putdeksel voor het huis van mensen die altijd honden opvingen. En ze was helemaal overgoten met accuzuur. Ja. Ze had ook helemaal geen haar meer en ze was heel erg ziek. En Wilma en Bas hebben haar dus als eerste Galgo geadopteerd. En dat is echt ook zo'n bijzonder verhaal. Want zij heeft ook model gestaan voor mutsen met Galgo's erop. En op een groot billboard in Spanje gehangen om aandacht te vragen voor de situaties van Galgo's in Spanje. En dat was ook een actie die ze samen met Galgo's del Sol hebben uitgevoerd. En Galgo's del Sol is de stichting of de shelter aan wie ik het de opbrengst van het boek doneren.
Ja, we gaan zo meteen over de shelter praten. Ik zat net even te kijken, hè, want Sierra is een vig. En dat vond ik wel grappig. En dat betekent very important Galgo. Toen dacht ik voor de VIP, kunnen we er dan beter very important Podenco van maken, of niet dan?
Ja, inderdaad, dat is een hele goeie. Ja, dat is een hele goeie. Nou, het zijn allemaal Figs en Fips. Hè?
Ja.
Het zijn allemaal very important Galgus en Podenco's. Want zij brengen het verhaal verder.
Ik vond een ontzettend mooie kreet. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon even noemen. En ja, we zouden nu eens even een klein uitstapje maken naar het Spaanse shelter. Ik heb nog even een andere vraag, Felicita. Want jij sprak met adoptiegezinnen, vrijwilligers, activisten en andere betrokkenen in heel Europa. Heb je dat live gedaan of heb je dat virtueel gedaan?
Nou, ik heb heel veel ook virtueel gedaan, hoor. Dus ik was al in coronatijd met dit boek begonnen. Ik heb ook mensen gesproken die in New York wonen bijvoorbeeld en in Canada. Dus het is natuurlijk niet mogelijk voor mij om de hele wereld over te gaan om mensen te interviewen. Een aantal mensen heb ik live gesproken en een aantal mensen heb ik via beeldbellen gesproken.
Ja, prachtig toch? Weet je, binnen een handomdraai staat de hele wereld ter beschikking, dus waarom niet? Als we nou even afreizen naar het Spaanse shelter Galgos del Sol. Ben je daar geweest?
Ik ben niet zelf in die shelter geweest, nee. Ik heb wel heel veel contact met de eigenaar. En ik heb natuurlijk heel veel filmpjes van hun gezien. Ik weet hoe ze werken. Ik ken mensen die vanuit Nederland die samen met hun werken. Ik weet wel echt hoe het daar aan toe gaat, maar ik ben zelf nog niet in de shelter geweest.
Nee, maar ik denk dat jij hetzelfde hebt als ik. En het is niet voor niks dat jij dat boek schrijft en dat ik hier zit. Want ik kan het ook niet zien. En dat klinkt misschien een beetje gek dat mensen dan denken van ja, maar het heeft zo'n impact. En ja, dat kan gewoon heel moeilijk zijn. En wie zei dat altijd, een voetbaltrainer? Je moet doen waar je goed in bent. En op die manier kan je een heleboel bereiken, toch?
Ja, absoluut. Ja, nou, absoluut waar. Ja, ik kan me gewoon niet goed tegen, weet je. Dus wat ik straks ook zei, ik zou heel graag in die shelter willen helpen, maar ik denk dat ik de mensen daar alleen maar in de weg sta. Ja. Want ik ga daar gewoon aan ten onder, weet je. Ik kan dat gewoon emotioneel niet aan, als ik die dieren daar zie en oh nee.
Ja, je wil ze allemaal mee naar huis nemen. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik zou daar de hele dag gaan staan huilen en dan denk ik, daar heeft ook niemand wat aan.
Nee, dat heb ik dus ook. Dus daar heeft niemand wat aan, inderdaad.
Nee, maar jij hebt toch gekozen voor dat shelter. Hoe ben je daar in contact gekomen?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel shelters, grote en kleine, en ze verdienen allemaal gewoon zo onze steun.
Ja.
Maar ik kan er maar eentje helpen met dit boek. En ik heb in het verleden ook al andere acties opgezet voor andere shelters. Maar ik moest er gewoon één kiezen. En dat is een onmogelijke opgave. Dus ik heb namen van shelters in een hoge hoed gedaan en er letterlijk gewoon één uitgetrokken. Ja. En dat was Galgos del Sol. Het is een ontzettend gedreven vrouw. Mensen werken daar gewoon 24 uur per dag. En ze doen niet alleen de honden van straat halen of waar dan ook vandaan. Opvangen van medische zorg voorzien. Vaccineren. Ze worden geopereerd. Nou, noem maar op. Voeding moeten ze hebben natuurlijk. Maar ze spelen ook met ze. Ze zorgen gewoon dat ze weer hond worden. Ze hun trauma's zover dat kan achter zich kunnen laten, waardoor ze geadopteerd kunnen worden en een gelukkig leven kunnen gaan leiden. Daarnaast geven ze ook heel veel voorlichting. Ze hebben ook een speciale voorlichtingsbus. Gaan naar scholen toe. Ze proberen ook heel erg te werken aan het creëren van bewustzijn. Ze zijn ontzettend gedreven. En ik kan het alleen maar met hart en ziel ondersteunen.
Ik ken dit gevoel, want mijn boek gaat ook een deel van naar een goed doel. En ik vond het ook een ramp. Ik heb mijn hart maar gevolgd. En ook met 1000 excuses alle kanten op dat ik niet iedereen kan helpen. Dat is aan zich ook al een opgave. Dus ik snap helemaal wat je bedoelt.
Ja.
Even naar de Sol. Met hoeveel mensen doen ze dat daar?
Nou, dat wisselt, want ze werken met heel veel vrijwilligers. En er zijn ook mensen die vanuit buitenland naar Galgos del Sol gaan om een week daar vrijwilligerswerk te gaan doen. En dat wordt ook allemaal heel goed en heel strak georganiseerd. En mensen worden daar rondgeleid. Het wordt precies gezegd hoe ze dat allemaal moeten doen. En krijgen dan een blok toegewezen waar ze dan in de periode dat zij daar blijven vrijwilligerswerk doen. Maar dat wisselt dus. Dus afhankelijk van het aantal vrijwilligers wat op dat moment te plaatsen is. Ze hebben natuurlijk een vaste kern. En de drijvende kracht daar is Tina Solera. Een Britse dame die met haar Spaanse echtgenoot naar Spanje geëmigreerd is. En nooit het idee had om dit te gaan doen. Maar ze zag op een gegeven moment die honden op straat. En ze zei, ik kan het gewoon. Zij kon ons ook niet wegkijken. En ze is begonnen in een appartement waar ze honden opving. En nou, dat is helemaal uitgegroeid. En ja, nu hebben ze echt meer dan 100 honden vaak daar in de opvang zitten.
Dat was mijn volgende vraag. Hoeveel honden zitten er? En dat is natuurlijk gewoon best een hele klus. Want die moeten natuurlijk allemaal eten. En het zijn waarschijnlijk honden die ergens pijn hebben of beschadigd zijn. Of op wat voor manier dan ook extra hulp nodig hebben. Dus er is er is gewoon veel nodig om ze te helpen om te kunnen doen wat ze moeten doen.
Ja, er is echt heel veel nodig om te kunnen doen wat ze moeten doen. En het is wat je zegt, weet je, de hokken moeten schoongemaakt worden. Ja. Ze gaan ook eruit hoor. Het zijn ook hele grote hokken hoor. Je moet niet denken dat ze in een klein hokje opgesloten zitten. Dat is absoluut niet zo. Ze zitten echt in grote verblijven. En vaak hebben ze daar ook een maatje in. En ze gaan daar ook uit. Ze gaan naar een speelweide toe. Ze moeten natuurlijk gevoed worden. Veel honden hebben medische zorg nodig of moeten geopereerd worden. En dan, ja, ze moeten natuurlijk dan medicijnen hebben. Dus dat gaat allemaal, het is allemaal gestructureerd, allemaal planmatig wordt dat gewoon aangepakt. Het is een enorme organisatie om het allemaal brolletjes te laten lopen. Ja, met petje af voor deze mensen. En dan gaan ze ook nog kijken of er honden ergens zwerven, of ze worden gebeld dat er een hond gewond is, of erger, of ze gaan honden met een vangkooi proberen van de straat te halen. Oh, bewonderenswaardig wat deze mensen doen en wat ze allemaal zien en meemaken. Nog even los van alles wat het kost, ook qua, niet alleen qua financiën, maar ook emotioneel natuurlijk. Hè?
Dit is een roeping natuurlijk. Hè? Dit is, dit doe je vanuit je hart, omdat je de wereld wil veranderen en ergens moet beginnen. Ja, ik heb een heel groot hart voor mensen die dit doen. Ik raak daar ook altijd geëmotioneerd van.
Ja. Want ik ook. Is... En wat ik ook goed vind, en doen de andere shelters ook wel hoor. Dus, maar ik weet van Tina dat zij probeert om goede banden op te bouwen met jagers. Ze probeert hen dan over te halen om de honden, als ze ze niet meer willen, aan haar af te staan.
Ja.
Niet te doden. Niet te doden of een afgehakte poot ergens achter te laten.
Ja.
Noem maar op, weet je. En dat is natuurlijk ook belangrijk.
Ik weet dat ook van iemand die ooit hier in het programma was. Die zei van nou, de honden zijn misschien nog wel beter af in een dodingstation. Want daar krijgen ze nog een laatste kans hè, voor een adoptie. En dan natuurlijk nog veel beter bij Tina. Zo simpel is het.
Ja, maar het dodingstation is ook wel heftig hoor.
Ja, ik weet het. Het is verschrikkelijk. Ik zeg iets wat natuurlijk nergens over gaat. Maar ik weet wel dat was de Podenco's op Gran Canaria. Die gaan dan om de zoveel tijd ook daar naartoe. En die halen dus ook weer heel veel honden eruit. Voor zover ze dat kunnen. Dus
dat doet China ook. En dat doen eigenlijk alle shelters wel in Spanje hoor.
Okay.
Ja, het dodingstation toe om daar honden vrij te kopen. Voor €40 koop je een hond vrij uit een dodingstation. Maar in het verhaal bijvoorbeeld over Nena Zouter kun je ook lezen hoe ze te werk gaan. En dat er echt op vrijdagen, nou soms worden ze binnen 24 uur al gedood. En mijn beide honden komen uit een dodingstation. Neva was nog een pup toen hij daar bij toeval gevonden werd, helemaal uitgehongerd. En zelfs hij heeft daar een trauma van. Ook al was hij nog een pup. Hij is vrijgekocht door een shelter. En er was een moederhond die ook puppies had in ongeveer zijn leeftijd. En die moederhond die heeft hem dus ook zeg maar met haar melk grootgebracht. En dat is toch ook wel, ja, je merkt toch aan hem dat er, je merkt het toch, weet je. En Lila komt ook uit een dodingstation. En het is echt niet zo dat de honden daar geen trauma oplopen. Want daar is natuurlijk 24 uur per dag de dood.
Ze weten het ook volgens mij. Honden zijn zo slim dat ze weten het gewoon. Alleen je bent natuurlijk in zo'n hok kansloos. Wat moet je doen? Je kan de tralies niet doorbijten. Je kan niet weg.
Het is verschrikkelijk. Ja, onvoorstelbaar. Ja.
Nou, even nog, misschien is het toch even goed dat we de website even noemen van de stichting.
Van Galgos del Sol.
Ja?
Galgosdelsol.org.
.org. Nou, hartstikke goed. Hebben we die genoemd? Want het is belangrijk om te doneren. Dat is ten alle tijden nodig, gewoon voor voedsel, voor medische hulp, voor alles wat er nodig is.
Ja.
Vrijwilligerswerk, nou, bij deze ook een oproep. Misschien zijn er mensen die zeggen, ik ga niet een week aan het strand liggen, maar ik ga wat nuttigs doen met mijn vakantie. Ik ga contact leggen met de shelter om te kijken of ik vrijwilligerswerk kan doen. Want zij zoeken eigenlijk lokale en ook internationale mensen om te helpen. Ja, en dan hebben we natuurlijk adopteren. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om op die website te kijken hoe, wat, waar. En ik denk dat, ja, we hebben natuurlijk in Nederland ook een aantal mogelijkheden, hè, om honden daar vandaan te adopteren. Maar ja, ik roep altijd, begin bij dat internet.
Ja, maar het gaat altijd wel. En dat vind ik ook heel goed via een Nederlandse stichting.
Welke is dat?
Het zijn verschillende stichtingen. Er zijn diverse stichtingen in Nederland werkzaam. Wanneer je een hond wil adopteren uit Spanje, dan gaat het altijd via een Nederlandse stichting. En ze komen ook op huisbezoek. En dat vind ik ook ontzettend goed en heel belangrijk. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat deze honden echt in een gouden mand terechtkomen.
Ja.
En niet dat ze opnieuw in een situatie komen die voor hun niet geschikt is. Want je moet natuurlijk wel weten waar je aan begint. Er zijn ook echt ongetwijfeld Galgos en Podenco's die niet getraumatiseerd zijn. Maar de meeste toch wel.
Ja, en het is, weet je, zo'n hond komt van de regen in de drup. En weet je, ik heb ook 2 honden geadopteerd. Ik weet er alles van. Nummer 1 was doodsbang. Nummer 2, die had een voedselallergie. Nou, daar word je ook niet vrolijk van als gemiddeld gezin om zakkenvoer van €75 per stuk te kopen. Mm. Maar het kan niet zo zijn dat zo'n hond die zo in de penarie heeft gezeten de volgende stap niet kan maken. Want dat is trauma op trauma. Daar vind ik ook echt van dat we daar wat over moeten zeggen, toch?
Ja, absoluut. Dus daarom is het ook heel, heel goed dat ze dat doen. Ze kijken ook of de eigenaar wel alles kan geven wat de hond in kwestie nodig heeft. En ja, het is gewoon heel belangrijk om de adoptieprocedure gaan lopen.
Ik wilde nog even iets zeggen, want ik weet dat er, ja, ondanks dat het in Spanje vaak verkeerd gaat, soms ook goed, dat moet je natuurlijk ook zeggen, maar steeds meer protesten komen. En daar zijn ook internationale demonstraties tegen het leed van de Spaanse jachthonden. Weet jij daar wat meer van? Dat is na het jachtseizoen, geloof ik, hè?
Ja, het is de eerste zondag na het jachtseizoen heb je El Día del Galgo. En een maand later heb je dat voor de Podenco. En dat is dan gaan mensen echt demonstreren tegen deze misstanden. En want na het jachtseizoen begint het grote dumpen van deze honden. Maar je ziet nu ook steeds meer dat aan het begin van het jachtseizoen mensen gaan demonstreren tegen deze misstand. Dat is natuurlijk heel belangrijk ook, hè?
Ja.
Want aan het begin van het jachtseizoen begint voor deze honden de race om hun leven. En het is internationaal inderdaad. En ook in Duitsland bijvoorbeeld zijn al hele grote protestmarsen geweest. Dat gaat allemaal heel vreedzaam, hoor. Met galgo's en lopen mensen dan en vragen ze aandacht voor deze kwestie. Dat is gewoon heel belangrijk. Want wil er iets veranderen voor deze honden, dan zal men toch hun stem moeten laten horen.
Het mooie is, want wij zeggen nu het gebeurt allemaal in Spanje. Maar ik begrijp dat er ook vanuit de Spanjaarden steeds meer protest komt. Dat zij daar ook iets van vinden.
En ik denk in Spanje worden ook deze demonstraties georganiseerd. In een aantal grote steden. Dat is ook wat terug te vinden op internet, hoor. Het zijn 78 steden waarin geprotesteerd en gedemonstreerd wordt tegen deze misstanden. Dat is eigenlijk heel klein begonnen een aantal jaren geleden. Mensen werden ook uitgelachen, zo van, nou, zie hun dan. Met 2 mensen of 3 mensen liepen ze daar. En in een paar jaar tijd is dat echt uitgegroeid. En alleen in Europa al, wat ik net zei, zijn er 78 plaatsen waar gedemonstreerd wordt. In Europa gebeurt dat dus ook.
Gek eigenlijk, hè? Is dat, want volgens mij zijn het deze honden en de stieren die buiten die wetten vallen. En denk ik, hoe dan? Hoe moeilijk is het om ze weer even erin te zetten? Net zoals de andere dieren, dat zij ook rechten hebben.
Het is natuurlijk een gigantische industrie, de jachtindustrie. En daar gaat heel veel geld in om. En het wordt weggezet ook onder de noemer van cultuur. Hetzelfde met stierenvechten. Ja. Er ging een tijdje wat beter dat er een kentering kwam ten opzichte van stierenvechten. Dat er echt wel resultaten gehaald werden. Maar nu zie je weer dat onder de jeugd het stierenvechten populair gaat worden. Ja, voor mij is het onbegrijpelijk.
Ja, ik vind het ook onbegrijpelijk. Weet je, en ook dat rennen met die honden die dan vol drugs gestopt worden. Hoe bedenk je dat je dat een familieuitje vindt? Maar goed, wij hebben het gezegd. We gaan nog eventjes terug naar jouw boek. Ik denk dat iedereen die luistert jouw boek, ik zeg ook niet eens meer mag, maar gewoon moet kopen. Het is een prachtig boek. Het is een ontroerend boek. Het is, je moet het gewoon lezen.
Maar je helpt mee levens te redden. Hè? Want dankzij door het boek te kopen helpt je mee om de levens van deze honden te redden.
Precies. Dus begin eens. Ja. Waar kunnen mensen het boek kopen?
In de boekhandel uiteraard. Of ze kunnen het bestellen als het er niet op voorraad is.
Ja, de uitgever is ook nog wel even goed om te noemen. Het is uitgeverij De Kring. Kan je het daar rechtstreeks of venten zij het uit?
Ja, als je kijkt bij uitgeverij De Kring. Kan ik de hele website noemen? Dan kun je daar.
Jij mag voor mij de website noemen.
https://. www.uitgeverijdekring.nl en dan / viva-la-fida.nl. Dan kunnen ze het daar vinden.
Oké. Okay. Nou, wat kost het boek?
€24,99.
Hartstikke goed. De opbrengst gaat dus direct naar Spanje. Dus het wordt zometeen winter. We krijgen Sinterklaas, we krijgen kerst. En ook gewoon zomaar een cadeautje kopen. Alsjeblieft, denk aan dat boek. Want uiteindelijk, je koopt een boek. Je koopt een ontroerend boek. En je koopt een boek met een doel waar je ook gewoon gelijk iets goeds mee doet. Nou, mooier kan ik het niet maken.
Mensen mogen het ook bij mij bestellen als ze dat willen. Dan kan ik hun ook daarmee helpen.
Signeer jij dan? Is dat ook het idee of niet?
Wat zeg je?
Zet je er dan iets in? Of zet je je handtekening erin?
Nee, want ik stuur het dan weer door naar de uitgeverij, zeg maar. Dus dat als mensen, ik ben 25, dus aanstaande zaterdag ben ik wel te gast hier in Arnhem bij de boekhandel Heijmen Ongerijmd. Daar kunnen mensen een boek laten signeren.
Kijk, dat bedoel ik.
En 5 november ben ik te gast in Apeldoorn bij Literon, dus een literair programma.
Ja,
kunnen
heel
mensen
goed.
Ook een boek laten signeren. Ja, of mensen moeten naar lezing van mij toekomen of mij ergens anders tegenkomen, dan signeer ik met alle liefde het boek natuurlijk.
Kijk eventjes of Felicita ergens signeert. Ja, en ik zou eigenlijk ook op willen roepen, deel het op sociale media. Dat gaat snel. Facebook, Instagram, gewoon delen. En ja, dan ben je ook een onderdeel om de wereld voor deze honden een klein beetje mooier te maken.
Ja, samen staan we sterk. We hebben elkaar gewoon nodig.
Absoluut.
Om een betere wereld voor deze dieren ook te kunnen maken, toch?
Absoluut. Mag ik jou danken voor dit bijzondere gesprek?
Jij bedankt. Was fijn om jouw gast te mogen zijn.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6... het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.